Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastoraal medewerker broeder Binkman zal voorgaan. Vandaag staan de diensten in het teken van de opening van het winterwerkseizoen. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zien wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En ook het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Het eerste en het derde vers van Psalm 122. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. In 2 Kronieken 16 vers 9a staat: want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Laten we met elkaar zingen van Psalm 32 en daarvan vers 4 en 6. Psalm 32 vers 4 en 6. Ook deze avond willen we ons geloof belijden en dat beamen met het lied U bent mijn schuilplaats, Heer, op toonhoogte 162. Op toonhoogte 162 na de belijdenis van het geloof. En ik hoop dat u met mij en samen met de kerk van alle tijden en plaatsen kunt belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Zittende aan de rechterhand van God, Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, laten we samen bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. Dank u wel dat u ons in de gelegenheid stelt om hier vandaag voor de tweede keer te zijn. Misschien waren we er vanmorgen niet. Maar we kunnen het herhalen wat we vanmorgen gehoord hebben, samen bijeen. We mogen samen komen bij u en samen met elkaar. Heere God, dank u wel daarvoor. Geef dat we daar op de juiste manier mee omgaan. Het is zo voor ons zo vanzelfsprekend dat we een kerktoren horen, dat er deuren openstaan. Maar op veel plekken in deze wereld is dat niet zo. En we moeten misschien wel zeggen dat op sommige plaatsen in ons land dat ook niet meer vanzelfsprekend is. Twee keer naar de kerk gaan op een zondag is daar uitzondering geworden, omdat er 's avonds geen diensten meer zijn. En 's morgens moet je soms elke zondag naar een andere plek of naar een andere plaats, omdat gemeenten samengevoegd zijn. Heere God, dank u wel voor de rijkdom die u ons nog steeds geeft. Wees u in deze dienst met ons. Wilt u zelf met uw Heilige Geest tot ons spreken? Misschien zit er een woord bij. Vermanend, vertroostend, opbouwend. Spreekt u tot een ieder van ons persoonlijk alsof het was, alsof we hier alleen in de kerk zaten. U en wij. Heer, zegen deze dienst. Neemt u alles weg wat ons kan hinderen in het luisteren. Zorgen van thuis, moeite, verdriet. Neemt u het van ons af. En geef dat we met elkaar een dienst mogen hebben tot eer van uw heilige naam. Amen. Gemeente, er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is in 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. In 1 Petrus 3 vanaf vers 8. In de eerste 7 versen gaat het over de relatie tussen man en vrouw, het christelijke huwelijk. En ik denk dat je zou kunnen zeggen dat de volgende versen, vers 8 tot en met 12, wat breder zijn en ook gaan over de onderlinge relaties in de gemeente, de onderlinge verstandhouding. Er staat in mijn Bijbel boven vers 8, opwekking tot verdraagzaamheid. 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. We willen met elkaar zingen, Heer, wat een voorrecht. Op toonhoogte 297. Op toonhoogte 297. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. tweede schriftlezing vindt u in Matteüs 18, vanaf vers 15 tot en met 20. Matteüs 18, vers 15 tot en met 20. In mijn Bijbel staat er boven de kerkelijke tucht, vanaf vers 15. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe. Wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Laten we met elkaar zingen van Psalm 133 en daarvan vers 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Gemeente, straks zingen we na de preek, zonder verdere aankondigingen, Psalm 72, vers 4, 7a, dat zijn de eerste vier regels, 10b, de laatste vier regels, en vers 11. Ik heb dat dominee Hoornaar ook regelmatig zien doen. Ik denk, laat ik dat ook eens proberen. Psalm 72, vers 4, 7a, 10b en vers 11. Na de preek. Dan zit je bijna voor in de kerk. Mocht je of moest je mee met je moeder. Hij zit te denken. En het gaat nog lang duren ook. Maar als het over een paar kamelen gaat, is de dienst, of in ieder geval de preek, bijna afgelopen. Dus dan weet je dat. Kamelen. Daar moet je op wachten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige week vrijdag luisterde ik naar een paar preken, een paar toespraken en er kwam een tekst voorbij. Maar het ging me iets te snel. En ik kon niet precies horen waar het stond. 2 Kronieken 16 nog wat. En vlug krabbelde ik een paar woorden op en ik dacht, dat zoek ik thuis morgen wel even op. En toen ik de volgende morgen achter de computer ging zitten, vrij vroeg, en ik zocht het dagelijkse woord op, was ik al klaar met zoeken, want daar verscheen de tekst die de vorige dag te snel ging. Het was de tekst van zaterdag, 10 september. In 2 Kronieken 16, vers 9a staat, want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Ik vind dat een prachtige tekst. De ogen van de Heere trekken over de hele aarde. God ziet u en hij ziet mij. En in wat voor omstandigheden we ook zijn, hij wil u en mij hulp verlenen. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen. God wil kracht geven, God wil versterken, God wil hulp geven. Maar er staat wel iets bij. Er staat aan hen van wie het hart volkomen is met hem. En in dat laatste zit de voorwaarde. De ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen. God ziet u. Ook daarboven. Hij ziet je. Hij wil hulp geven aan hen van wie het hart volkomen is met hem. En dat laatste is de voorwaarde. Dat volkomen hart, wat is dat? Wie zegt dat eigenlijk? En waar gaat het hier over? In het kort, er is een koning Asa van Juda. En die koning Asa van Juda wordt aangevallen. De koning van Israël is bezig om zich klaar te maken voor een oorlog. En die koning van Asa denkt, die koning van Juda, die koning Asa denkt na. En hij denkt, als ik nou de koning van Syrië inhuur, koop, dan kan hij me helpen. En die koning van Syrië, van Aram, laat zich omkopen. En hij zorgt ervoor dat de koning van Israël zijn leger terugtrekt. Mooi. Het werkt. Probleem opgelost. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. En dan komt er een ziener. Met een boodschap van God. Hij heet Hanani en die zegt dat de koning verkeerd heeft gehandeld. Hij had het anders moeten doen. Hij had het moeten doen zoals 2 hoofdstukken daarvoor. 2 Korinthe 14. Toen was er ook een leger. Toen was er ook een vijand. En dan staat er zo mooi in 2 Korintiërs 14 vers 11. Toen riep Asa tot de Heere zijn God en zei, u bent de enige die kan helpen. En help ons Heere God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn we gekomen tegen deze troepenmacht. Je ziet als het ware de preek van vanmorgen voor je ogen. Toen had hij God om hulp gevraagd. En in hoofdstuk 16 is er weer een vijand. En daar vertrouwt hij op hulp van een bondgenoot. Maar eigenlijk moet je het anders zeggen. Hij vertrouwt namelijk op zichzelf. Dat lees je in Spreuken 3, vers 5. Daar is de waarschuwing om niet te steunen op je eigen inzicht, maar dat je moet vertrouwen op de Heere met heel je hart. Gods ogen gaan over de hele aarde. Hij wil hulp geven aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Dat is de voorwaarde. God vraagt volkomen harten van u, van jou, van mij. En wat is een volkomen hart? Is dat een hart wat voor 100% gezond is? Nee, dat wordt niet bedoeld. Is dat een hart wat nog geen hartstilstand of hartaanval heeft gehad? Nee, dat wordt niet bedoeld. Is dat een hart van iemand die volmaakt is? Nee, ook niet. Het is een hart van iemand die zich volledig toewijdt aan God. Die zich volkomen overgeeft aan God. In andere vertalingen lees je bijvoorbeeld dat God hulp biedt aan iemand die God met zijn hele hart is toegedaan. Weer een andere vertaling. Die God met hun hele hart vertrouwen. En in de Naardense Bijbelvertaling, dat is een vertaling die heel dicht bij het Hebreeuws staat, daar staat, want de ene, daar wordt de Heere mee bedoeld, zijn ogen doorlopen heel het aardland om zich sterk te betonen aan hen wier hart in vrede is met hem. En dat is het. God geeft hulp op het gebed aan hen van wie het hart in vrede is met hem. Dat wil niet zeggen dat je geen fouten maakt. Dat betekent dat je steeds weer naar hem toe gaat om hulp en dat je ook steeds weer zegt: Heer, ik heb het weer verkeerd gedaan. En u weet precies wat ik bedoel, wanneer je hart in vrede is met God. Een paar weken terug zaten mijn vrouw en ik buiten op het bankje en ze zei tegen mij: Erik, ik moet je iets vertellen. Want we hebben afgesproken dat we nooit meer geheimen voor elkaar zouden hebben. Dan ratelt er bij mij een heleboel. Hebben we dat afgesproken? Het zal wel. Maar die gedachte dat je alles met elkaar deelt als man en vrouw, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik moet je wat vertellen. Maar als ik dat doe, word je ontzettend boos. Dat maakt het extra spannend. Wat komt er? En ze was een tijdje stil en ze zocht naar woorden en ze wist niet hoe ze moest beginnen. En toen zei ik: Marjan, laat maar. Ik begin wel. Dan krijg jij ook ruimte. En ik vertelde haar iets waar ik al een hele tijd mee liep. Wat de vrede had weggenomen. Mijn vrede. Oh. Ze was er niet blij mee. En toen kreeg ze de ruimte om te vertellen wat zij wilde vertellen. En het wonder gebeurde, ik werd niet boos. Dat kon niet. Maar er gebeurde ook nog iets anders. De vrede werd hersteld tussen haar en mij. Ik weet niet hoe lang ze ermee rondgelopen heeft voordat ze het mij zou vertellen. Dat zal ik straks even navragen. Maar ik liep er al een tijdje mee. En je merkt dat. Je merkt dat aan elkaar, als het goed is, dat er iets tussen staat. Maar dat is niet het enige. Als je 1 Petrus 3 leest, die eerste 7 versen, die gaan over het huwelijk. En in vers 7 staat er dan dat de man met begrip met zijn vrouw samen moet wonen. Dat de man zijn vrouw als de zwakkere haar eer moet geven. Want beiden zijn ze erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Terwijl ik dit lees, denk ik aan de manier waarop ik net het huis ben uitgegaan. Het vriendelijke verzoek of er toch even een overhemd gestreken moest worden. Want er hing er geen een. Dus hij is nog een beetje warm. En mijn Jan bleef alleen achter met de afwas. Waarom is dat zo belangrijk? Dat staat er ook. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Wanneer er spanning is in de relatie tussen een man en een vrouw, als er oneenigheid is, en ik durf zelfs te zeggen, zelfs als je het niet van elkaar weet, als er op dit niveau spanning, oneenigheid is, dan is er ook spanning naar boven. Dan worden de gebeden verhinderd. Van die man, of van die vrouw, of van allebei. Efeze 3, of 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. Dat gaat over de relatie in de gemeente. Ik had eerst Efeze 3 opgeschreven, maar ik moest naar 1 Petrus 3 toe en ik wist niet waarom. Daar kwam ik achter op het eind. Ik zal het nog één keer voorlezen. En daar gaat het over de gemeente, gaat het over u, gaat het over mij. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders en zusters lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Dat is moeilijk hoor, ik weet het. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad. Zijn lippen van het spreken van bedrog, die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. We moeten het goede doen. Die moet de vrede zoeken. We moeten de vrede zoeken. En die najagen. En toen verraste de Bijbel mij, want hier staat precies hetzelfde als in 1 Korinthe 16. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Wat een belofte. Wanneer het goed is. Tussen mij en God. Dan luistert hij op het gebed. Maar kijk eens wat er allemaal voor staat. Dat gaat over de onderlinge relatie in de gemeente. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Dat de ogen van God rusten op de rechtvaardigen. Volmaakte mensen die rechtvaardigen? Nee, echt niet. Het zijn wel mensen die God willen dienen, die de Heere willen volgen. God luistert naar de rechtvaardigen. Dat zijn mensen die geloven dat om Christus wil hun zonden vergeven zijn. Dat zijn mensen die geloven dat 2000 jaar terug iemand aan een kruis heeft gehangen voor zonden die ze hebben gedaan en zelfs voor zonden die ze nog zullen doen. Het gebed tussen man en vrouw kan verhinderd worden als er onderlinge oneenigheid is. Maar het gebed in de gemeente kan ook verhinderd worden als ze niet op de juiste manier met elkaar omgaan. Samen bijeen. Dat is het thema van het winterwerk. Dat wil zeggen dat je als gemeente samenkomt. Bijeenkomt. Maar het wil ook zeggen dat je als gemeente samenkomt bij God. Samen bij die ene. Dat is het thema voor het komende winterwerk. Dit seizoen. En bij het maken van een keuze voor de tekst kwam ik uit die bij Matteüs 18. Want daar staat die prachtige tekst. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Dat is samen bijeen. Helemaal. Samen met elkaar en samen met Jezus. De gemeente, de gemeenschap der heiligen. Dat zijn mensen die apart zijn gezet door God. Dus als u gelooft in Jezus Christus, hoort u ook bij die heiligen. Apart gezet. En in het midden daarvan is Jezus. In het middelpunt. Hij, Jezus Christus, het middelpunt van de gemeente die samenkomt. Jezus Christus is niet alleen redder, maar hij is ook Heer. En dat wil dus zeggen dat we niet alleen geloven wat hij zegt, maar dat we ook doen wat hij zegt. Dat we dus de ander zegenen als we last van hem hebben. We zongen met elkaar Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Zou het andersom ook waar zijn? Waar liefde niet woont, gebiedt de Heer zijn zegen niet. Daar woont hij niet. Daar wordt zijn heil niet verkregen. Ik denk niet dat als mensen samenkomen, dat Jezus automatisch in het midden is. Deze tekst wordt heel snel aangehaald. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Ik ben bang dat het iets te snel gaat. Ik hoop erop. Ik ga ervan uit. Maar ik weet ook dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Hoe weet ik dat? In de eerste plaats omdat ik mezelf een beetje ken. En ik moet eerlijk zeggen, daar word je niet altijd vrolijk van als mens. Ik weet hoe weinig liefdevol ik kan zijn. Hoe weinig medelijdend. En dat ik lang niet altijd de vrede zoek. En lang niet altijd het goede doe. En in de tweede plaats, ik hoor nog wel eens wat. Ik zie nog wel eens wat. Wat mensen doen. Wat mensen zeggen. Vaak niet tegen elkaar, maar over elkaar. Veroordelend. Weinig liefdevol, niet tot vergeven bereid. En zeker niet bereid om de minste te zijn. Weigeren om vergeving te vragen of vergeving te geven. Want weet u, dat vers 20 is niet een vers wat je zomaar uit dat hoofdstuk kunt halen. Maar u moet dat vers zien in het geheel van het hoofdstuk. En dan begint het hoofdstuk 18 met een waarschuwing tegen hoogmoed. De discipelen maken ruzie met elkaar. Wie er de belangrijkste is. En dan stelt Jezus een kind in het midden. Als we niet willen worden als dat kind. Ons niet willen vernederen als dat kind. En dan volgt er de oproep om de verloren schapen te zoeken. En dan volgt er een oproep om hoe we hebben te handelen als een broeder of zuster zondigt. Dat ligt ons vandaag de dag niet meer zo. Kerkelijke tucht is niet iets van deze tijd. Dat is uit de tijd van Jezus, 2000 jaar terug. Ja, dat klopt. Maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Wat hij 2000 jaar terug gezegd heeft, geldt nu nog steeds. En dan volgde die gelijkenis over die ene slaaf die een immense schuld had. Die hij nooit terug kon betalen. En hij komt bij die koning en die koning vergeeft hem. En dan komt hij buiten op straat iemand tegen die hem een kleinigheid schuldig is. En hij laat hem in de gevangenis werpen. En je denkt bij jezelf, hoe kan het? Hoe kan het als je zoveel vergeven is, dat je dan toch nog boos wordt op een ander? Gemeente, wij kunnen dat enige vers kunnen we er niet uithalen. Want Jezus Christus in het midden betekent ook dat hij in het midden staat en in het middelpunt is. En dat betekent niet alleen dat we in zijn bloed geloven dat voor ons gestort is. Jaren terug kwam ik bij een vrouw en daar heb ik altijd prachtige gesprekken. Meestal zitten we na een paar minuten met geopende Bijbels tegenover elkaar. En ze zei, snapt u dat nou? Dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Dat zou ik nooit gedaan hebben. Maar die Jezus die zijn bloed voor u en voor mij gestort heeft, is niet alleen onze Jozua, redder, maar hij is ook onze Heer. En hij wil dat we hem volgen. En hij wil dat we hem gehoorzamen. Waarom werd ik niet boos? Dat is heel makkelijk. Waarom zou ik boos worden? Nou, dat is heel makkelijk. Als dingen anders gaan dan ik wil, dan zijn er nog wel eens mannen die boos worden. Zo eentje ben ik. Maar als je van jezelf weet wie je bent, ik zeg het een beetje scherp, maar als je rot bent tot op het bot, zonder het offer van Jezus Christus, dan kijk je wel uit. Ik ben er niet zo voor dat wij heel erg onze zonde overdenken en steeds naar onszelf kijken, maar af en toe denken over de dingen die echt mis zijn gegaan, heeft twee voordelen. Ten eerste maakt het onze God oneindig groot. Want denk er eens over na dat die broeder voor jou en voor mij aan het kruis gestorven is. Hoe liefdevol is hij wel niet? Hoe barmhartig is hij wel niet? Hoe genadig is hij wel niet? Dat hij zijn zoon voor u, voor jou, voor mij aan het kruis gegeven heeft. Als je je dat realiseert. En in de tweede instantie, als je jezelf een klein beetje leert kennen. Ach, dan houd je je mond toch wel even. Verder, gemeente, ik wil u nog even meenemen naar vers 19. Daar zegt Jezus, verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemel is. Dus als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, dan zal het hun ten deel vallen. Van mijn Vader, die in de hemel is. Dat is wat. Dat is een gigantische belofte voor gebedsverhoring. Mensen bij elkaar die bidden in de naam van Jezus Christus en Jezus belooft dat zijn Vader het hen ten deel zal laten vallen. Het zal gebeuren. Maar er staat wel iets bij. Weer een voorwaarde. Eenstemmig verlangen. Dat wil zeggen, die mensen die daar bij elkaar zijn, die gemeente die samenkomt, zijn één. Ze zijn in harmonie met elkaar. Ook al zijn ze met velen. Ben je het dan in alles met elkaar eens? Nee. Maar over één ding wel. Jezus Christus. Hij in het midden, hij centraal. Zijn er dan geen verschillen meer? Ja, natuurlijk wel. De een zingt liever psalmen. Een ander liever gezangen. En een volgende misschien liever een opwekkingslied. Maar in alles staat God en Jezus centraal. De een bidt met gevouwen handen. De ander gaat liever op de knieën. En weer een volgende staat met opgeheven handen, omdat hij het geleerd heeft door het zingen van die psalm. Heft uw handen naar omhoog. En hij doet dus eigenlijk gewoon wat hij gezongen heeft. Is dat erg? Nee. Als Jezus maar centraal staat. En zo eenstemmig bidden. Ik moest denken aan een verhaal wat ik een anderhalf jaar terug... Nee, aan een geschiedenis wat ik een anderhalf jaar terug hoorde. Tijdens een preek, een toespraak, vertelde een predikant in Nederland dat hij naar een gemeente was geweest die hij niet kende. Hij kwam er voor de eerste keer. En hij kwam de consistorie binnen en hij voelde wat. En hij wist niet wat. En hij was altijd gewend om bijna de hele dienst uit zijn hoofd te doen, maar het ging mis. Hij struikelde al bij votum en groet. En hij had zich naar de preek toe geworsteld. En toen hij met de preek bezig was, toen hoorde hij een stem in zijn hoofd. En die stem zei, als er twist in de gemeente is, verhindert dat de gebeden. Wat was dat nou? En weer was er die stem, als er twist is in de gemeente, verhindert dat de gebeden. Hij had grote moeite om verder te gaan met zijn preek. En weer die stem, als er twist in de gemeente is, verhindert dat de gebeden. En hij stopte. Hij zegt, gemeente, ik heb de indruk dat ik iets van God aan u door moet geven. En ik moet het tegen u zeggen, want ik kan niet verder. Als er twist is in de gemeente, verhindert dat de gebeden. Ik zeg het u nog een keer, als er twist in de gemeente is, verhindert dat de gebeden. We gaan verder. Hij kreeg nog wel een handdruk onderaan de preekstoel. Maar in de consistorie klonk er geen gebed. Het bleef stil. En werd aangeklopt. De deur ging open en er stonden twee broeders. En die zeiden, dominee, wilt u binnenkomen, want de gemeente is er nog. Het merendeel wil niet naar huis. En vanuit de consistorie gingen ze naar de gemeente, gingen ze de zaal in. Sommige mensen met een mobieltje in de hand om naar thuis te appen of te bellen dat ze voorlopig nog niet thuis kwamen. En die dominee had zoiets van, wat is dit? Hij had in de consistorie nog zijn verontschuldigingen aangeboden. Sorry broeders, ik dacht dat ik het moest zeggen. Ik dacht dat het de stem van God was. Hij bad in het catechese-lokaal voor die gemeente. En liet het over aan de ouderlingen. Het was hun gemeente. En hij ging naar huis en een uur lang heeft hij in de auto gebeden. De volgende dag werd hij gebeld door de ouderling van dienst die hem vroeg, dominee, wilt u weten wat er verder gebeurd is? Ja, dat wilde hij wel. Er was inderdaad oneenigheid. En in dat catechese lokaal waren alle mensen die gebleven waren met elkaar op de knieën gegaan. Als u de hele preek wilt horen, stuur u maar een mailtje. Ik zal u zeggen waar u hem kunt beluisteren. Kan dat? Spreekt God zo? Een tijdje terug stond ik op een begraafplaats. Ik heb dan dit bijbeltje altijd bij me. De preek en mijn grote Bijbel laat ik binnen liggen, maar op de begraafplaats neem ik altijd dit mee. En ik heb alles uitgeschreven. Voor het geval dat je emotioneel wordt of er gebeurt wat, dat je alles bij je hebt. De grafwoorden, wat je wilt lezen, de geloofsbelijdenis, alles. En ik sluit altijd af met het Onze Vader, dus dan doe ik het dicht, want het Onze Vader, dat ken ik wel. En ik stond op de begraafplaats bij dat geopende graf en ik bad het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En het stopte. Ik wist het niet meer. En ik ben maar verder gegaan na verloop van tijd waar ik dacht dat ik gebleven was. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in. Ik wist het weer. Na afloop liepen we terug. En de begrafenisondernemer zei, dat ging even mis. En ik zei, ja, maar dat was ik niet. Nee, zei hij, maar je stond er wel bij. En hij zei, nadat hij even stil was geweest, er is veel oneenigheid in de familie. Ik zei, ik weet het. Gemeente, het is zo'n prachtige tekst. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Drie kamelen. Drie mannen op kamelen gingen door de woestijn en ze hoorden opeens een stem die tegen hen zei, stap af. En ze gleden van hun kamelen af, ga door de knieën. En ze gingen door de knieën. Pak het stof van de woestijn, hou het vast, stijg weer op en vervolg je reis tot aan je bestemming. Ik denk dat ze best wel moeite gehad zullen hebben om met gebalde vuisten op te klimmen en hun reis te vervolgen. Toen ze een paar uur later in een oase kwamen, stapten ze van hun kamelen af en deden ze hun handen weer open. En toen schrokken ze. Ze hadden gedacht dat ze stof, zand hadden opgepakt, maar het bleken juwelen te zijn. Als we dat hadden geweten, hadden we veel meer gepakt en het veel beter vastgehouden. Gemeente, ons leven is als een reis door de woestijn. En die stem van boven spreekt ook tegen u, tegen jou en tegen mij. We horen de belofte vaak maar half. En onze gehoorzaamheid is ook vaak halfhartig. Ik ben zo bang dat we niet doorhebben dat de juwelen van Gods belofte één voor één ons door de vingers glippen. Wat moet u nou met deze preek? Ik wil afsluiten met iets wat een dominee meemaakte. Hij werd beroepen in een gemeente met twee kerkgebouwen. En de beroepingscommissie zei, dominee, u hoeft zich geen zorgen te maken, want als wij u beroepen en u neemt het aan, we hebben twee preekplaatsen, maar het is een beetje teruggelopen bij ons. Eén preekplaats wordt verkocht, dat hebben we al besloten. En die dominee zei, ik zal het beroep serieus overwegen, maar als ik het aanneem, wordt die tweede preekplaats niet gesloten. De kerkraad was moedig en ze hebben de dominee beroepen. De tweede preekplaats bleef. Er zaten nog zo'n 50 mensen op zondagmorgen in de kerk. En ze hebben drie dingen afgesproken met elkaar voor het winterwerk. Dat was hun leidraad. Het eerste was dit. Als het terugloopt, dan word je daar een beetje verdrietig van, maar ook een beetje knorrig. Er werden wat verwijten gemaakt over en weer. Dus men sprak aan het begin van die periode af, het eerste jaar, een tekst uit Romeinen 14, vers 19. Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Laten we najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dat was één. De vorm van de eredienst werd een beetje aangepast. De gemeente was wat te modern geworden. En men ging vaker koffie drinken. Dat zat hem niet in de koffie of de thee of de limonade, maar dat zat hem erin dat de gemeente met elkaar in gesprek kwam. Naar elkaar omzag. En het derde punt was, ach, u hebt het vanmorgen gehoord, dat ouderen gingen bidden voor jongeren. Wat gebeurde er toen? Toen zag men een belofte van God werkelijkheid worden. Want God zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Dat gebeurde daar in die gemeente. Toen die predikant jaren later wegging, zaten er geen 50 mensen in de kerk, maar 250. En ik weet, broeder, dat het hem niet in de aantallen zit, maar wel in Jezus Christus. En als God in de Bijbel zegt, ik zal de gemeente bouwen, en het komt daar, zou het dan niet in Ochten kunnen? We hebben toch dezelfde God als daar in die gemeente. Gemeente, fantastisch dat we weer een nieuw winterseizoen hebben. Fantastisch dat u uitgenodigd wordt om op wat voor manier daar dan ook aan deel te nemen. Fantastisch dat er een God in de hemel is die jou, u en mij daarvoor wil gebruiken. Amen. Gemeente, laten we samen bidden, danken en bidden. Ik wil het gebed straks afsluiten met het Onze Vader en als u dat wilt, mag u dat hardop meebidden. Laten we bidden en danken. Getrouwe God, Vader in de hemel, hoe genadig bent u. Dat u ons wilt gebruiken. Dat u ons bij elkaar roept. Dat uw ogen over de hele aarde trekken. Om te zien wie uw hulp nodig heeft. Heer, dank u wel voor alles wat u ons geeft. Dat we een kerkgebouw hebben. Dat de deuren open mogen staan. Heere God, wilt u ons helpen om al die dingen die ons worden aangereikt vast te houden. Wat er ook gebeurt. Want we mogen weten dat uw woorden en uw beloften als juwelen zijn. En u geeft ze aan ons. Dank u wel daarvoor. Heer God, misschien heeft een woord of een voorbeeld ons geraakt. Misschien een lied. En heeft het iets bij ons wakker geroepen omdat we er iets mee moeten. Heere God, ook dan mogen we een beroep doen op die tekst. Als we niet in eigen kracht weten hoe we iets op moeten lossen, ook dan mogen we weten dat uw ogen over de hele aarde trekken om zich sterk te bewijzen. Aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Heere God, als we misschien naar een ander toe moeten om wat bij te leggen of wat uit te praten. Omdat we het goede willen zoeken. En er moeite mee hebben om een ander te zegenen. Heer, helpt u ons daarbij. En wijst u ons daarin de weg. Ik wil u danken voor gisteren. Prachtige bijeenkomsten. Prachtige ontmoetingen. Ik wil u danken voor deze dag. En wilt u geven dat we in de komende tijd, dit komende winterseizoen, net als Mozes, Aaron en Hur, met opgeheven handen alles van u verwachten. Dank u wel, Heere God, dat u ons daarbij betrekt. Gaat u met ons mee op weg naar huis? Bewaakt en bewaart u ons? Zegent u ons? Neemt u niemand van ons onvoorbereid weg uit dit leven, maar geeft dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. En Heer, hoort u ook naar het gebed dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons geleerd heeft toen hij ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En daarna willen we met elkaar zingen op toonhoogte 315. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Op toonhoogte 315. En als u goed naar die tekst kijkt, dan ziet u dat het op sommige momenten ook een gebed is. En er is niets op tegen om het biddend te zingen. Al dan niet met gevouwen handen of op een andere manier. Op toonhoogte 315 na de inzameling van de gaven. Laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heere, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.